een hele belangrijke boodschap. Hoeveel kunnen nog de boodschap herinneren van een paar weken geleden, toen ik het had over de vervulling van Gods belofte? Het is altijd pijnlijk om te vragen. Dan gaan er 3 handen omhoog. Ik geloof, we zitten hier in een apostolisch profetisch huis en het is heel gaaf om een profetie te ontvangen. Het is misschien heel gaaf als je persoonlijk door in je gebedsleven beloftes van God zelf ontvangt. Maar het gaat God niet om de belofte, het gaat God om de vervulling van de belofte. Dat zijn 4 mensen. En dat moet je weten in jouw leven. Het is belangrijk. Wij zijn altijd zo enthousiast als we een profetie of een belofte van God ontvangen in ons gebed. En ja, dit is wat God wil doen. Maar het gaat God om dat die belofte vervuld wordt. Want praatjes vullen geen... Ja, en God is de God van Alpha en? All right. En ik geloof dat we in het seizoen zijn gekomen van verhoorde gebeden. En van vervulde profetieën. Als Paulus het heeft in 1 Korinthe 13 over tongen zullen verstommen en profetieën zullen afgedaan hebben, dat is dat omdat profetieën vervuld zijn. En natuurlijk spreekt hij daar over de liefde die over alles uitstijgt. Ik wil even met u gaan naar 2 Korinthe 1. Ik wil even deze basis weer neerleggen, ook voor vandaag. En ik geloof dat het een hele belangrijke serie is, omdat Gods hart en Gods verlangen is om zijn belofte in jouw leven te vervullen. Nog een keer. Gods hart en Gods verlangen is om zijn beloftes in jouw leven te vervullen. De Bijbel zegt een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Maar een vervuld verlangen of een vervulde belofte is een levensboom. Je gaat pas ontdekken als een profetie vervuld is of een belofte is vervuld hoe je tot leven komt. Hoe zou Abraham zich hebben gevoeld toen hij Isaac in zijn handen hield? 25 jaar later. Dat is een ander gevoel dan in Genesis 12 toen God tot hem sprak. Ga uit je land en gaf hij hem de 7-voudige belofte. Dat is een heel ander gevoel. En een andere realiteit. En op een andere manier ga je God weer verheerlijken op het moment dat beloftes vervuld worden. Ik heb met je gekeken, was mijn basistekst vorige keer, was uit Jesaja 51, waarin God zegt, kijk naar Abraham, je vader. Want ik riep hem als eenling, ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Zo God zegt, kijk naar Abraham, wil je een voorbeeld hebben hoe ik beloftes vervul? Hoe ik van A naar B ga in je leven? Hoe ik ervoor zorg dat profetieën vervuld worden in je leven? Kijk naar Abraham. En ik heb je een klein beetje mee willen nemen in het leven van Abraham. Vandaag gaan we naar een heel andere persoon. Ik wil met je kijken naar Hiskia. Want wat zien wij? Hij had beloftes op zijn leven. En op een gegeven moment kwam hij midden in een strijd terecht. En ik heb gezien, dit is waar heel veel kinderen van God afhaken. En moeite vinden, want dan herkennen ze niet meer de belofte. Dan komen ze in één keer in die shizzle. Je komt in één keer in die dynamiek van die strijd. En die tegenslag. En hoe vervult God zijn belofte dan? Zo, ik hoop voor je vandaag antwoord te geven door zijn leven heen. 2 Korinthe 1 vers 19, ben je daar? 3 mensen, ben je daar? All right, ik heb nodig dat je scherp bent en snel bent vandaag door je Bijbel. Ja, 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 19 zijn even de basisteksten. Ik lees even het tweede gedeelte van vers 19. Het gaat over Jezus. Hij was niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. Zeg me even na, Jezus belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. Ja, zo Jezus belichaamt het ja. In hem worden alle beloften ingelost. En kijk wat de Bijbel daarna zegt. Daarom is het ook door hem dat wij amen zeggen. Dus vanwege Jezus Christus zeggen wij nu amen. In andere vertalingen staat Christus zegt ja en wij zeggen amen tot eer van God. Ja, zo Jezus zegt ja als het gaat om de belofte van God. Elke belofte van God in jouw leven, aangaande de gemeente, aangaande de wereld, Jezus zegt ja. Hij heeft het zelf ook vervuld in zijn leven. Hij is het vlees geworden, belofte van God. Die elke belofte van God vervulde. En uiteindelijk zelfs aan het kruis en opstond. Hij belichaamt het ja. En wij moeten leren amen zeggen. En daar zit er soms een proces in. Op de belofte van God die in Christus ja is. En op het moment dat die belofte vervuld wordt en jouw amen is volledig, brengt het eer aan God. Ik geloof dat God niet wordt geëerd bij een profetie. Ook wel. Maar God wordt wel vooral geëerd bij de belofte, bij de vervulling van dat. Ben ik de enige die deze dingen meemaakt? Weet je, ik heb zoveel profetieën gehoord en gezien. En op dat moment wist ik, dit is echt een belofte van God. Maar bijvoorbeeld als ik even Arjen en Evie Knevel 20 jaar later, dat ze dan echt met die baby in de handen staan. Kijk, dan dat gebeurt iets heel anders. Waarin God verheerlijkt wordt. En zo kan ik vele voorbeelden geven. En God is nog steeds in de business om beloftes te vervullen in jouw leven. Amen, pastor. Alright. Kijk hier. Het is God die u en ons als Christus als fundament geeft. Nou, ik wil je laten zien hoe het amen werkt. En in het bijzonder als dingen tegen je zijn, of het lijkt niet alsof de beloftes van God vervuld worden. En ik wil je meenemen naar het leven van Hiskia. Ga even naar 2 Koningen 18. Ik heb echt nodig dat je in je Bijbel meebladert, of op je iPad of op je telefoon even meescrolt. Want we gaan verschillende Bijbelboeken behandelen. 2 Koningen 18, vers 1. Hiskia is een van de koningen van Juda die, mag ik zeggen, onberispelijk was. Die echt met God wandelde, die een zuiver leven had, die rechtvaardig was en een voorbeeld is voor ons als gelovigen. Kijk wat de Bijbel zegt in 2 Koningen hoofdstuk 18 vers 1. Als je Hiskia's leven nog nooit eerder bestudeerd hebt, laat me je een slinger geven vandaag. Hiskia, de zoon van Agas, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela. Hij was 25 jaar oud. Is iemand hier 25 jaar oud? Kijk, vandaag, Michel. Ah, heel goed. Luister goed. Je voelt je nog 25. Halleluja, gelukkig. Hij was 25 jaar oud. Of voel je 25 jaar getrouwd? Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de dochter van Zecharia. De Bijbel zegt, hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Net zoals zijn voorvader David had gedaan. Wat deed hij? Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherah-palen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. Ik hoop dat u het verhaal nog kent van de koperen slang. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang die de naam koperslang droeg, wierook te branden. En dan komt vers 5. Ik zou deze onderstrepen in je Bijbel. Hiskia stelde zijn vertrouwen in wie? In de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan, hij was de Heer toegewijd en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Oh, laat deze houding in ons allemaal zijn. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven. De Heer stond hem bij, zodat Hiskia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. Iemand zegt voorspoedig. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assyrië en weigerde nog langer diens vazal te zijn. Hij was het ook die de Filistijnen terugsloeg en het hele gebied tot aan Gaza en de omliggende dorpen veroverde. Hiskia's naam betekent, de Heer heeft mij sterk gemaakt. Yahweh heeft mij kracht gegeven of heeft mij sterk gemaakt. En de Bijbel zegt, hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Nou, toen Hiskia net op de troon zat, al na 3 jaar, kwam hij in een groot probleem terecht. Op dat moment kwam het Assyrische Rijk op. In Assyrië begon op te staan over de toenmalige wereld en begon gebied na gebied, koning na koninkrijk te veroveren. En langzamerhand kwamen ze ook Israël binnen en ze veroverden de noordelijke staten van Israël. En één keer dreigde deze koning nu ook Juda aan te vallen met de stad Jeruzalem daarbinnenin. En heel interessant, ik vond dit in de geschiedenisboeken, niet mijn geschiedenisboeken, maar op internet. Wat de koning van Assyrië zelf schreef over koning Hiskia. En het raakte mij. Het raakte mij. Hij schreef, wat Hiskia de Judeër aangaat, hij onderwierp zich niet aan mij. Ik belegerde 46 van zijn versterkte steden, ommuurde vestingen en talloze dorpen en overmeesterde ze door de aangestampte taluds en stormrammen, voetvolkaanvallen, mijnen, stootblokken. Ik weet niet of hier mensen zitten in het leger, daar hou je misschien wel van. Maar hemzelf maakte ik tot gevangene in Jeruzalem in zijn koninklijke residentie als een vogel in een kooi. Deze koning dacht, zoals ik al die andere koningen heb overmeesterd, zo zal ik ook deze koning overmeesteren. Ik heb al die andere steden ingewonnen, mijn goden zijn met me, Jeruzalem zal ik ook innemen. En Hiskia, die de Heer was toegedaan, die de Heer was toegewijd, waar beloftes van God op rusten, kwam in één keer in een hele gevaarlijke situatie en de andere koning zei, hij is als een vogel in een kooi. Heeft jouw vijand dat ook wel zo voor jou geroepen? 1 persoon alleen. Ik heb het niet alleen maar als je in de gevangenis hebt gezeten. als een vogel in een kooi. Zo keek zijn vijand naar hem. Ga even met me naar Jesaja. En hier wil ik het verhaal echt met je oppakken. Geloof me, je gaat vandaag gezegend worden. Wat ik heb gedaan, we hebben even op een aantal stoelen. Ik had niet veel tijd om het even anders te doen, maar het gaat mij alleen even om het briefje straks. Ja, deze ga je wellicht sommigen hier nodig hebben. En als je thuis komt, wil ik je uitdagen om woensdag te komen om dit te gaan doen wat we aan het eind van de prediking gaan doen. Ga met me naar Jesaja 36. We gaan naar het boek van de profeet. Hoofdstuk 36. Vers 1. Hier lezen we deze geschiedenis in het boek van de profeet. Nou, het is interessant, want in Jesaja worden alleen maar profetieën geschreven. Maar hier vinden we in één keer een stukje geschiedenis, wat de profeet vertelt, wat er gebeurde ook in zijn dagen. Ook de profeet Jesaja was hier getuige van. Van de houding van koning Hiskia midden in de strijd. En de Bijbel zegt in Jesaja 36 vers 1. In het 14e regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. Dit was zijn situatie. Vers 4. De rabsaken, afgevaardigden van de koning, zei tegen hen, zeg tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië, waarop berust toch dat vertrouwen van u? Eén ding had hij gemerkt, deze koning gaf zich niet over. En in wie vertrouwde hij? Want in zijn ogen was hij gevangen in een kooi, in zijn stad, met muren omringd en kon hij er niet in en niet uit. Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. In wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? Sla met me op vers 14. Dit zegt de koning, laat u door Hiskia, nu begint hij te praten tegen het hele volk over de muur van Jeruzalem. Dit zegt de koning, laat u door Hiskia geen rad voor ogen draaien. Hij is niet in staat u te bevrijden. Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in Yahweh. Als hij beweert, Yahweh zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië. Luister dan niet naar hem. Zo, hier begint de vijand niet alleen maar de koning te intimideren, het hele volk dat woonde in de stad. Hij zegt, luister niet naar je koning, beter geef je over. En Assyrië was het machtigste leger in die tijd. Ja? En kijk de houding, vers 18. Laat Hiskia u geen valse hoop geven met zijn bewering dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land dan gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven? Waar de goden van Sepharwaim? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Zo, hij begint ze te bespotten en te laten zien, kijk, die andere volkeren zijn ook allemaal gevallen. Ze zijn allemaal verslagen en die goden die konden niks doen. Daarom is het zo belangrijk dat je je God kent. Hey, daarom is het zo belangrijk dat je de grootheid en de macht van jouw God kent. De openbaring. Als geen enkele God in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de Heer Jeruzalem kunnen redden? En dan komt vers 21. Maar zij zwegen en antwoordden met geen woord. Want zo had de koning het bevolen. Het hele volk was in eenheid. Zie? Niemand durfde wat terug te roepen. Ik zou hem ook gelijk over de muur hebben gegooid dan. Maar niemand durfde wat terug te roepen. Waarom? Ze stonden allemaal in alignment. Zie, een goede leider, als hij vertrouwen heeft in de Heer, zal dat uitstralen. Het is in alles zo in ons leven. Vertrouwen is infectious. Ondanks de situatie, ondanks de strijd. Misschien papa en mama heb je slecht nieuws gehad. Van de dokter, van weet ik het wie. In één keer jij bent een kind van belofte, maar in één keer zit je midden in een strijd. Misschien dreigend faillissement. Misschien heb je een brief gekregen van weet ik het wie. En hoe ben je dan? En wie vertrouw je dan? Geen woord terugspreken tegen de stem van intimidatie. Wij willen vaak in gesprek met die stem. We gaan praten met Goliath. Goliath moet je niet praten, die moet je onthoofden. Spreek ik tegen iemand? Huh? Met Goliath moet je niet praten, je moet profiteren alleen tegen hem. Huh? Jij treedt me tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik kom jou tegemoet in de naam. Je moet niet praten met Goliath. En nou komt de belofte. Jesaja 37 vers 1. Zodra koning Hiskia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren. Trok een boetekleed aan en begaf zich naar de tempel van de Heer. Dit is precies wat je moet doen. Dit is precies wat je moet doen. Hofmeester Eliakim, hofschrijver Sebna en de oudste van de priester stuurde hij gehuld in boetekleren naar de profeet Jesaja. Hij zocht de stem van God. Hij zocht de openbaring van God midden in zijn situatie. En hij stuurde mensen naar de profeet. De profeet in die tijd was de stem van God. Ja, als het goed is, ben jij in staat zelf de stem van de Heer te verstaan. Door je relatie met de Heilige Geest. En profetieën kunnen bevestigen. Ze zeiden, dit zegt Hiskia, deze dag is er een van angst, van straf en vernedering. Het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is, maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien slaat de Heer uw God acht op wat de rabzaken gezegd heeft, die door zijn Heer, de koning van Assyrië, hierheen is gestuurd om de levende God te honen. En misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die er nog over zijn. Zo, op deze wijze, kwamen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja. En dan komt de belofte. En Jesaja antwoordde hun, zeg tegen uw koning, dit zegt de Heer, laat je niet ontmoedigen. Nu komt de stem, nu komt de openbaring, nu begint de geest van God te spreken. Door de profeet heen, laat je niet ontmoedigen. Predik ik ook tegen dit vak. Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren, waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert. En daar zal ik hem een geweldige dood laten sterven. Hier is de houding van een gelovige. Op het moment dat je slecht nieuws krijgt, en baby, soms gaan deze dingen gebeuren in je leven. Soms komt in één keer slecht nieuws op in je leven. Hoe, van welke kant dan ook. De Bijbel geeft allemaal grote godsmannen, godsvrouwen en plotseling was er soms zo'n dag. Komt zo'n moment. Wat is je houding dan? Laat je gelijk die zorgen binnen? Laat je die intimidatie binnen? Of is het eerste wat je doet, je breekt jezelf, die gebrokenheid, gooi je jezelf voor God neer? Hij ging naar hij trok zijn kleren aan, zijn boetekleren. Hij brak zijn eigen kleding en hij ging naar de tempel toe, naar het huis van God. Ik weet niet voor wie deze boodschap was, want ik had heel wat anders voorbereid, maar ik wil je zeggen, als slecht nieuws dit jaar tot jou gekomen is, laat je nooit ontmoedigen en nooit laten twijfelen aan de belofte van God. Want de God die je geloofd hebt bij de belofte, is ook de God, dezelfde God die je zal brengen bij de vervulling. Laat je nooit ontmoedigen. Wanneer dan ook, hoe dan ook. Hoor je me? Laat je nooit ontmoedigen door niemand. En don't water down the prophetic. Als het profetische vloeit in je leven. Als het profetische gevloeid, op het moment dat je de belofte ontving, je wist dit is God. Dit wist niemand anders, dit kan niemand anders, dit heeft te maken met mijn bestemming. Dit heeft te maken met mijn leven, dit is God. Deze droom, deze gezicht, deze visioen, deze openbaring, deze profetie. God spreekt nu hier. Bewaar die woorden diep. Elke keer als het profetische kwam tot Maria staat, ze bewaarde die woorden diep in haar hart. Want die woorden ga je nodig hebben gedurende. En de Bijbel zegt, geloof, weet je, op het moment dat deze woorden hier klinken, is 2 Kronieken 20 vers 20 real and live prophet. We weten 2 Kronieken 20 vers 20 op het moment hier. Maar op het moment dat het strijd dan hier is, dan zijn we 2 Kronieken 20 20 vergeten. Geloof in de Heer en je zal voorspoedig zijn. Geloof in zijn profeten en je zal je doel bereiken. Amen. Ja, we geloven 2 Kronieken 20 20 hier. Als het 25 graden is en je zit op een strand in Katwijk. Oh, in één keer begint de Heer te spreken over die geweldige toekomst met Jeremia 29 vers 11. En oh, Jeremia 29 vers 11. Iedereen heeft het bij zijn huis geschreven. Ik hoef die tekst niet, Jeremia 29 vers 11. Het is voor baby's. Het is oké, als je een babygelovige bent. Is goed, elk woord is belangrijk. Maar geef mij woorden die nodig zijn in de strijd, want dat is de realiteit. Iedereen, elke christen kan Jeremia 29 vers 11 dromen. Dat is niet zo moeilijk. Want natuurlijk zijn Gods plannen goed. God is een goede God. Maar hij is ook goed hier. Als de vijand voor je muren staat. En overal je stad heeft omringd. In wie vertrouw je dan? Wie geloof je dan? Terwijl Goliath roept. 40.000 chickens daar. Onthoud deze preek voor de toekomst op het moment dat je in deze situatie komt. Christus belichaamt het ja. Deze vertaling is echt rijk hoor, die NBV, in deze tekst. Christus belichaamt het ja. Dat is ja, gewoon alleen maar ja, 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 ja. Als je naar hem kijkt, ja. Jezus, wilt u dat? Ja. Wilt u mij rijden? Ja. Is dat uw wil? Ja. Heer, heeft u een mooi leven? Ja. Alles wat goed, rijk, beminnelijk, waardig is, bedenk dat. Waarom? Want dat is Jezus. Iemand zegt ja?
Ja.
Dat zijn drie mensen. De ander ook ja?
Ja.
Zit ik in de goede kerk hier? Jongen, jongens, het is tijd dat hij weer terugkomt hier. Mensen, iedereen aansporen, mij bemoedigen ook. Christus belichaamt het ja. Je hoeft nooit te twijfelen, Norm, aan de belofte van God. Die staat vast voor altijd en eeuwig. Het woord van God staat vast. Niets kan daar iets aan afdoen. Zelfs niet eens ons falen of onze tekortkomingen. Hij belichaamt het ja. Onthoud dit, schrijf dit ergens op je koelkast. Jezus belichaamt het ja. Wel, hoeveel beloften van God er ook zijn, hij belichaamt het ja. Het maakt niet eens uit waar de belofte over gaat. Het maakt niet uit waar die profetie over gaat, over welk levensgebied. Jezus belichaamt het ja. En dit is ook belangrijk. Vroeger zongen we dit lied. André, misschien kan je het nog even spelen. Het is echt een oldschool lied. Ik schaam me bijna dat je het moet spelen. Maar de boodschap van het lied is belangrijk. Wat hij gisteren deed, doet hij nu ook voor mij. Ik geloof in mijn God, want hij doet het voor mij. Ja, mijn God kan het doen. Hij kan het doen ook voor mij. Als deze boodschap voor jou is, ga staan. Hij is dezelfde vandaag. Onveranderd is hij. Wat hij gisteren doet hij nu ook. Ik zeg amen op zijn woord. Want hij... Kan je het zingen? Ja, mijn God. Come on, come on. Luister naar de woorden. Onveranderd. Wat hij gisteren deed. Doet hij nu ook. Ik geloof in mijn God, want hij wat hij voor Hiskia deed, doet hij nu ook voor mij. Hij is dezelfde vandaag, onveranderd is hij. Maak je geen zorgen, broer, echt niet. Hij is dezelfde vandaag, onveranderd. Kom maar, iemand zegt onveranderd. Iemand zegt onveranderd. Predik tegen je buurvrouw, onveranderd. Predik tegen je buurman, onveranderd. Ik hoor je niet. Prediken doen we samen. Hij is onveranderd. Als hij niet veranderd is, is hij niet veranderd. Kom, laat me dit verhaal met je afmaken. Ga naar vers 14 van hoofdstuk 37. Soms moet je gewoon die oude liederen weer ophalen. Want we hebben nu sophisticated muziek met sophisticated woorden. Maar de helft begrijpt niet wat we zingen. Oké, vers 14. Kijk uit met me. Deze verhaal wordt steeds mooier hoor. Toen Hiskia de brief had gelezen die de bode hem overhandigd hadden, weer krijgt hij slecht nieuws. Ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. Ja, hij schreef zijn nood op een brief. Heer, ik word omringd door vijanden. Overal zijn vijanden om mij heen. Mijn leven, menselijk gezien, is gedaan. Want deze koning heeft geen mercy en hij is machtig en hij heeft een groot leger. Maar hij schreef het op een brief. Wanneer is de laatste keer dat je een brief hebt geschreven aan de Heer? De meesten hebben dat nog nooit gedaan. Zometeen, ik geef je gelegenheid. Schrijf je nood op de brief. Ja, vergeet dit. Schrijf gewoon, gebruik maar die achterkant. Geen voorbeden voor anderen. Jouw ding nu, jouw situatie. En als u thuis bent, kom woensdag. En stop het gewoon in die kist. Want er is, en je hoeft er maar niemand te laten lezen. Het is gewoon tussen jou en de Heer. Niemand nodig. Ik kan je gebed niet verhoren. Hallo? Jezus. Dus je stopt hem hier in de Heer. Wat mij betreft vouw je hem zo dat niemand iets zichtbaar is van dat ding. En als het rustig is, kom je gewoon tijdens de prediking. Ik heb helemaal geen moeite met dat. En anders kom je straks tijdens het avondmaal. En in het bijzonder, als je aangevallen wordt op de belofte van God. Of een belofte die je hebt ontvangen in je leven. Als jij een belofte hebt ontvangen over je kind, dat hij dat en dat zou worden, dat zou zijn en ze is nu ziek of wat dan ook. Dat is een belofte die je daar hebt ontvangen. Nu zit je in de strijd, je schrijft hem op aan de Heer. Kijk naar de uitkomst. Kijk het gebed van Hiskia en leer. Hij bad tot de Heer, vers 15. Heer van de hemelse machten, God van Israël, u die op de cherub troont. U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer. Luister, open uw ogen en zie. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer. See, faith does not deny the facts. Het is waar, Heer. De koningen van Syrië hebben alle landen verwoest en hun goden aan het vuur prijs gegeven. Maar dat waren ook geen goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heer onze God, red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken van de aarde zullen beseffen dat u de enige God bent. Alle andere goden waren verslagen. Alle andere koningen waren verslagen. Zie, zijn gebed was niet alleen maar om hem te beschermen. Hij zegt, laat ook aan iedereen weten. Als ik dan uit dit getuigenis kom. Als ik dan aan bij de vervulling kom van mijn belofte. Laat dan aan iedereen weten. Dat u de enige God bent en dat ik u dien. Dat was hetzelfde gebed van Elia op de Karmel. En ik heb gemerkt, God houdt van die gemeente. God wil dat zijn naam bekend wordt. God wil dat zijn faam bekend wordt door ons heen. Halleluja. Let your name be glorified. Als je dat kan bidden in een uitzichtloze situatie, is je geloof sterk. Als je dat kan bidden in een uitzichtloze situatie, is je geloof sterk. Ik predik ook tegen mezelf vandaag. God zegt, kijk naar Abraham. Kijk naar Sarah. Kijk naar David. Kijk naar Samuel. Kijk naar Jesaja. Kijk naar Jeremia in de put. Kijk naar al die geloofsvoorbeelden in je eigen strijd. Geloof alleen. Geloof alleen. Gebed zonder geloof heeft geen zin. Gebed zonder geloof is geen gebed. Hoef je niet te bidden zonder van de tijd. Jouw geloof geeft het gebed power. Jouw geloof geeft jouw gebed fuel. Zoals je merkt dat je wel bidt, maar niet gelooft. Begin je geloof te boosten. Door veel het woord van God te lezen en predikingen te luisteren. Dan zal je geloof boosten in je situatie. Want wat je nodig hebt, leert de Heer Jezus, is geloof alleen. Een onwankelbaar vertrouwen in de goedheid van God. Een onwankelbaar vertrouwen dat God klaar zal komen met je enemies. Hey. Een onwankelbaar vertrouwen dat de Heer oplossing zal geven in je leven, mijn broer. Een onwankelbaar vertrouwen dat hoe de weg ook gaat. Hey, mij geleid is Heere hand. Hey. Geloof alleen. Geloof alleen. Midden in die situatie. Ik heb ontdekt, God is niet veranderd in je situaties. God is niet veranderd als je hier zit in de strijd. Same God, back then. Ik wil graag het woord vandaag laten spreken. Kijk vers 30. Kijk het antwoord van God. Zie, Hiskia moest leren vertrouwen op de profetie die Jesaja gaf. Jesaja zei tegen hem, ik zal zelf deze koning afrekenen met deze koning. Maak je geen zorgen, hij zal een gerucht horen en teruggaan naar zijn eigen land. Soms, jij zit midden in je strijd en wat God doet, hij werkt aan de hele andere kant. Bij je enemies, in hun eigen huis. En één keer kunnen ze niet meer met jou bezig zijn, maar moeten ze terugtrekken. Vers 30 van hoofdstuk 37. Halleluja. Hij begon weer te profeteren hier, Jesaja tegen Hiskia. Ik kondig je het volgende aan. Ga maar oogsten, ga zaaien, ga oogsten. Ik neem je even mee vers 36, daar gaat het me om. Toen trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. En koning Sanherib brak het beleg op en keurde voorgoed terug. Iemand zegt één engel. Oh, come on. Iemand hier zegt één engel. Zeg even tegen je naaste, één engel. Je hebt er geen twee nodig. Je hebt er geen 10 nodig. Je hebt geen 1000 nodig. Je hebt er geen 1 miljoen nodig. God heeft alleen één engel nodig. Één engel. En één engel. Gewoon, als ik zo mag zeggen, ik probeer het met respect te zeggen, maar gewoon één kleine, inie, mini, teeny, weeny, de little kleinste van zijn legerscharen. Iemand die, zeg maar, een engel die net in dienst is van het leger van de Heer. Gewoon eentje die net zijn zwaard kan vasthouden. Die daalt eventjes van boven naar beneden. Hij gaat om van de ladder van het huis van God naar beneden. En dan gaat hij precies naar het huis. Hé, hey, in Alphen aan de Rijn, daar zo. Bij de Herenhof. Hij gaat precies daar zo. En met die vervelende buurman. Ja. Heb je last van je buren? Ah. Nee. En hij gaat naar die vervelende buurman. En hij begint in één keer te kietelen. En hij trekt in één keer weg naar... Waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Is het een boer? Hij is een Nederlander. Hij is een Macambiaan. Dat wel. Maar hij trekt in één keer terug naar Geldermalsen. We sturen hem in één keer weer naar Geldermalsen. Halleluja. En die krijgt in één keer zijn vrouw begint te praten. Schat, we moeten terug naar Geldermalsen. Uit het niets. Hij zag hem niet aankomen, want hij wou voor de rest van zijn leven daar blijven wonen. Maar een engel begint zijn vrouw te kietelen. Een engel kietelde de vrouw van Herodes. In één keer uit het niets kreeg ze een droom. Oh mijn God, laat de Heer heel wat dromen geven aan de vrouwen van je vijanden. Halleluja. God can turn your situation around just by one angel. We hebben het er vaker over, maar we geloven in engelenactiviteit. Ik geloof niet, en ik wil trouwens de gemeente daarin corrigeren, ik geloof niet dat je engelen kan gebieden. Ik hoor soms die gebeden en ik corrigeer die mensen. Dat moet je niet doen. Dat is onbijbels. Jij kan engelen niet gebieden. De Bijbel zegt, de Heer gebiedt zijn engelen. Je mag wel bidden dat de Heer zijn engelen gebiedt, dat is wat anders. Maar niet rechtstreeks engelen aanspreken. Dan krijgen we een hele rare kerk. Dat is onbijbels. Ja, als je dat iemand hoort bidden, zeg maar, pastor heeft gezegd, dat wil ik niet hebben, en stuur ze maar naar mij toe. Het gebeurt in sommige kerken hele rare dingen. Ik ga het geen engelen gebieden. Het is onbijbels. De Heer zelf gebiedt ze. Jij bent niet de baas van de engelen. Je bent op aarde, onderwerp de aarde. Dat is een andere koek. En de heerschappij over demonen, dat is een andere koek. Niet over de engelen. God is de baas van hun. Trap niet over die treden heen. Als je over die grens gaat, is het niet goed voor je eigen ziel. Even een woord van waarschuwing. Kan ik aan mijn oren prophet? Sommige kerken, jongens. Wat een hoogmoed. En in de geschiedenisboeken, in de kronieken van deze koning van Sanherib, de koning van Assyrië, staat dit. De belegering werd echter afgebroken. In de Bijbel wordt gesproken van de totale vernietiging door een engel. Maar er is een geschiedschrijver, Herodotus, die zegt het leger van de Assyriërs werd getroffen door een muizenplaag. Ze konden dat ding niet verklaren. Ja, waarom zijn die Assyriërs weggetrokken en vielen er wat doden? Een muizenplaag. Halleluja. Oh, mijn God heeft humor. Mijn God heeft humor. Jesaja 38, vers 1 en 2. Zie, soms merk je, je bent in de weg. Je loopt op de weg van de Heer, Robin. En soms is de strijd tegen een of andere koning. En soms is de strijd, wat zien we in hoofdstuk 38, hij werd dodelijk ziek. En een ziekte trof Hiskia. De man waarvan wordt geschreven dat hij wandelde en deed alles wat goed was in de ogen van de Heer. Ik wil je ook duidelijk maken, als je wordt aangevallen op welke manier dan ook, voel je nooit aangeklaagd in het huis van God. We zijn hier altijd om voor elkaar te bidden en elkaar te helpen. Maakt niet uit wat je probleem is, je nood is, hoe je wordt aangevallen. Ik heb ontdekt, alle mensen gaan soms door verschillende soorten strijd. En hij werd aangevallen hier door ziekte. Ik geloof dat die ziekte ook weer moet wijken. Maar dat was wel de realiteit van dat moment voor hem. En hij zegt omstreeks diezelfde tijd, vers 8, hoofdstuk 38, werd Hiskia dodelijk ziek. En de profeet Jesaja kwam naar hem toe en zei, dit zegt de Heer, maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zal niet meer beter worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u. Neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht met heel mijn hart naar uw wil heb gericht. En steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Dit is het relationele in God. Dit is het relationele in God. Hiskia voelde, dit is nog niet mijn tijd. Hiskia voelde het verlangen, groot sterk verlangen om te leven. Hiskia zei, nee, Heer. Dat is heftig, hè? Als een profeet. Dit is niet eens een vijfvoudige bediening profeet. Dit is een profeet der profeten, Jesaja. Die komt naar je toe. Dit zegt de Heer, je gaat sterven. Zet je testament op. Hoe voel je je dan? Over en uit, sluiten, game over. Toch? Ik bedoel, als Jesaja komt. En hij begint te bidden. Zeg, Heer, u kent mij. Dit is mijn verlangen. En kijk het antwoord. En dus weer een belofte. En hij stortte bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja. Terug naar Hiskia. Ga naar Hiskia toe en zeg tegen hem. Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Je moet weten, God is altijd relationeel. God is boven alles relationeel. Jouw gebed, jouw wil, jouw hart in God is belangrijk. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Ik heb deze tekst laatst gepredikt op de begrafenis van zuster Adriana. Ze is tot de Heer gegaan en zij kwam tot bekering omdat ze een tekst vond ergens. Ergens iets, ze deed een tasje open als ik het me goed kan herinneren. En ze deed dat tasje open en ze vond daar een of andere, iemand had dat misschien in haar tas gedaan, ik weet niet. En daar waren deze woorden van de profeet. Ik heb je gebed gehoord en ze had net gebeden. Ze was net gaan bidden. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Ik weet niet wat je zo hebt opgeschreven of zo in deze kist doet. Maar ik wil je alvast dat je weet dat God je gebed hoort en je tranen ziet. Maar wat deed Hiskia elke keer? Hij stortte zijn tranen uit in de tempel. Hij stortte zijn tranen uit in het huis van God. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gehuild voor Gods aangezicht? Ik meen het. Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gehuild op je gebedskamer, in je binnenkamer of in de kerk? Goed zo, goed. Is niet erg. Nee, geen enkel probleem als je huilt hier. Als het woord van God binnenkomt en of je lacht niet of je huilt niet, dan maken we ons zorgen. Als het niks doet met je emoties, kan niet. Meestal is dan even hard hart. Gooi je tranen in die brief. Gooi je tranen in die papier. Ik heb je gebed gehoord. Ik heb je tranen gezien. De Bijbel zegt, God bewaart je tranen zelfs in een... Er is een kruik in de hemel die jouw tranen bewaart. Weet je, ik geloof die is zo heilig voor God. Ik geloof dat onze tranen heilig zijn voor God. Maakt niet uit waarom. Ik heb ontdekt, Jezus staat meerdere keren dat hij huilde. Meerdere keren. Jezus was ook een man van tranen. Een man van smarten. Sandy, gooi altijd je tranen uit voor Gods aangezicht. Ten eerste geneest het je hart. Ten tweede is er iets in de geestelijke gewesten, hemelse gewesten, wat er gebeurt met die tranen. Het is nog krachtiger als bidden. Eigenlijk tranen met gebed samen is het meest krachtige. Dat is het oprechte gebed. Zie, als je huilt en je bidt, is het een oprecht gebed. En de profeet zei, ik heb je tranen gezien en je hart gehoord. je gebed gehoord, je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog 15 jaar te leven. En ik zal je redden van die vijand van je. Halleluja. Halleluja. En dan vanaf vers 15 tot vers 20. Kijk alleen even in je Bijbel. Ik wil graag dat je dit verhaal echt gaat leren dromen. Begint hij God te danken. Hij begint God te eren. En dat gebed alleen al. Hij kreeg deze weer een belofte te horen. En hij geloofde de belofte. Hij geloofde, de Heer geeft me nog 15 jaar. En hij begint te danken. Wat zal ik nog zeggen? Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. Daar begint hij mee. Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. Hij begint dat lied te zingen die we net hebben gezongen. Ah, de Heer is mij te hulp gekomen, vers 20. Laten we op de snaren spelen in de tempel van de Heer. Alle dagen van ons leven. Zie, de aanbidding in zijn hart werd zo opgewekt. Hij zegt, ik verlang om naar de tempel van het huis van de Heer te gaan. En daar te spelen op de snaren. Dit was een koning die ook een worshipper was. Zijn ze hier vandaag? Dit is een koning die ook niet alleen een priester, maar ook een worshipper was. Hij zei, hey, de Heer zal doen wat hij mij beloofd heeft. Laten wij hem aanbidden. Laten we hem aanbidden. Dit zei hij weer bij de belofte. En 15 jaar later werd dat vervuld. Oeh. Aan het einde van... Kijk wat er staat, hè. Hij werd ziek door ontstekingen. En dat is ook wat ik ervaarde. Is hier iemand met ontstekingen in zijn lichaam? Je hebt ontstekingen in je lichaam. En misschien thuis. Als hier iemand is, zwaai even. Je hebt ontstekingen. Nou, niet goed, maar ik ben blij dat je er bent. Andere mensen nog ook. Je hebt ontstekingen in je lichaam. Heel goed, ga maar staan. Ga maar staan. Wat moest er doen? De profeet zei, maak vijgenkoeken. Gedroogd. En leg die op de sferen. Leg die op de ontstoken plekken. Halleluja. En dit was geen wonder van een moment. Dit was een genezingsproces. Halleluja. Laten we onze handen even uitstrekken naar onze zusters. Als ik zo vrij mag zijn in de geest. Dat door de hand van de Heer vijgenkoeken worden opgelegd. Op de ontstoken plekken, Rut. In de naam van Jezus. En dat die ontstekingen na vandaag tot een einde zullen zijn. Leg je hand op de plek waar die ontstekingen zijn. Nu in de naam van Jezus. Alicia, leg je hand op haar hoofd. In de naam van Jezus. Dat die ontstekingen vanaf deze dag tot een einde zullen zijn. In Jezus' naam. En dat ding is voorbij. We verklaren het voorbij in de naam van de Heer Jezus. En dat je gezond en krachtig je toekomst in zal wandelen. Je toekomst in zal wandelen in de naam van Jezus. Halleluja. Jij bent ook iemand. God heeft je uit je tranen gezien en je gebed gehoord. Halleluja. Onthoud die tekst maar. En jij in de naam van de Heer Jezus. We bestraffen die ontstekingen in de darmen. En dat je vanaf deze dag nu ook vrij zal zijn van die ontstekingen. Genezen darmen. Gezonde darmen. Het wordt helemaal warm. Gezonde en genezen darmen. En geen last meer van die ontstekingen. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Er is ook iemand thuis. De Heer raakt je nu aan. Gewoon op de plek waar je nu bent. Terwijl je onder de woorden bent van onder de, mijn stem verstaat. De Heer raakt je gewoon nu aan daar. Heel eenvoudig. Mijn zus, had je pijn? Mijn zus, had je pijn? Soms. Oké, laat maar weten. Ik geloof de Heer is bezig met je. Ja, het is gewoon door geloof. Dat is het mooie van Jezus. We ontvangen gewoon door geloof. Gewoon vertrouwen. Vertrouwen zijn woord. Hij zegt het, dus ik geloof het. Halleluja. Het is niks moeilijks. Daarom de beste gegadigde voor elk wonder en elke verhoring is een kind. Geloof alleen. Jezus denkt niet door de omhaal van, van jouw woorden verhoord te zullen worden. Ik ga proberen te eindigen. Ik geloof, dit is een seizoen waarin beloftes vervuld zullen worden. Hoeveel hier hebben een belofte van God ontvangen? Hier, dit vak. Alpha is leuk, maar de bedoeling is Omega. En ik geloof dat we een seizoen zijn binnengekomen waarin de profetieën die je hebt ontvangen vervuld zullen worden. En ik wil je vragen, de komende maanden, kom gewoon naar een van de leiders toe van het huis. En deel mee wat God heeft gedaan. Wat ook het onderwerp is. Er is geen onderwerp gek genoeg en elk gebed is goed genoeg. Wat ook het onderwerp is, kom ons delen. We moeten leren elkaar te bevruchten met onze getuigenissen. Later hoor ik soms dat mensen maken wonderen met getuigenissen. En dan hoor je dat 3 jaar later. Of dan hoor je dat 5 jaar later. Kom gelijk. Halleluja. Kom aan de lijn. Als die paar duizend euro binnen is, voor God is dat niks. Amen. Geloof het. Je gaat binnenkomen met je schoven, man. Jullie moeten lekker prediken. Jullie moeten geen zorgen maken over financiën. Dat is niet Gods wil. Als iemand deze 2 mensen wil helpen straks, loop naar ze toe. Wat kan ik aan je geven? Hun zijn bestemd om het evangelie te brengen. Hun voeten moeten vrij zijn. Halleluja. Halleluja. God is goed. Amen.